Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren via het Radio Salto-kanaal. Voor meer informatie, check onze socials of onze website orasmedia.nl.
De berg weerhalmt in het dal. Mensen verdeeld in verschillende stammen speelden een spel met stokjes. Met slag en stoot sloeg de een de ander weg en toen was er Patulele. Het programma over kunst, cultuur, een vleugje wetenschap en een tintje politiek, waarbij Molukkers centraal staan.
Van Slamat Malam. Vanavond eert Patulele de podiumkunsten. We hebben 2 voorproefjes en 2 keer een vuurdoop met onze gasten. Een muziektheatervoorstelling waarin de maker haar ei kwijt kan en een musical in wording. Dat allemaal na de muziek.
Cause there's music in the air and lots of love and everywhere, so give me
Zangeres, zangcoach en vooral podiumbeest Susanna Mangaar is geen onbekende op de Nederlandse poppodia, waar ze samen zingt met topmuzici in diverse samenstellingen en wat altijd resulteert in een waar feest. Susanna komt er eens door samenwerken met theatergroep Delta Doa en na een rollen in twee voorstellingen erachter dat het theaterpodium de plek is waar ze zich verder wil ontwikkelen. Ze voelt zich als een vis in het water in theater, wat haar gemotiveerd heeft om te gaan schrijven voor haar eigen voorstelling Talor, ei in het Maleis, ofwel ze wil haar ei kwijt. Talor is het persoonlijke verhaal van Susanna. En de voorstelling belooft een boeiende mix te worden van zelf gecomponeerde muziek, emotionele verhalen en een rijke culturele achtergrond. En Susanna is hier.
Ja.
Goedenavond. Ik heb een hele moeilijke vraag voor jou. Wie is Susanna? Doet heel veel.
Ik doe heel veel. Susanna is iemand die eigenlijk, wat je net eigenlijk al verteld hebt, heel graag op het podium staat. Dat wist ik eigenlijk als klein meisje van 10 jaar. Toen had ik mijn allereerste optreden. Per ongeluk eigenlijk, want ik deed met een vriendinnetje mee die niet alleen durfde. En dat was in een hele grote katholieke kerk. Ik was niet katholiek, haar moeder was katholiek. En haar zusje deed de eerste commune. En toen vroeg de koster van het kerk, willen jullie iets doen? En toen had zij gezegd, ja, ik wil wel, maar alleen maar als mijn vriendinnetje meedoet. En dat was dus ik, Susanna. Dat werd goed bevonden. En we hebben samen een liedje hebben we gecomponeerd, zeg maar, speciaal voor die gelegenheid, zo jong we waren. En ons liedje is klaar. En we krijgen dus een heel hard applaus die de andere deelnemers niet gehad hadden. Dus bij ons gingen ze klappen. En dat applaus, dat vond ik zo achteraf zo spannend. Toen pas werd ik zenuwachtig eigenlijk. Maar dat heeft wel dat getriggerd van, daar wil ik staan. Daar wil ik gewoon staan.
Ja?
Ja, op dat podium.
Toen al.
Toen al.
Maar toen kon je al mooi zingen.
We begon met zingen, ja.
Ja?
Ik heb die opname nog nooit teruggeluisterd. Maar ik zong al wel vanaf kleins af aan dus. En ook in onze familie thuis. Werd al heel jong muziek bij ons thuis. Dat was alles. Er waren bijna alle instrumenten waren er. Dus,
Familie of het gezin waar je uitkomt?
Het gezin waar ik uitkom. En we hadden ook nog een oom bij ons thuis wonen, oom Enos. Die was in de kost komen wonen, zeg maar. En die leerde ons op de regenachtige dagen ukulele spelen, gitaar, mondharmonica, triangel, waar ik dus mee begon. Ik mocht niet in het begin ik moest eerst ritme zien te houden. Dus dat werd triangel en tamboerijn. En na vele jankpartijen mocht ik eindelijk die ukulele pakken. Dus die muziek is al jong getriggerd bij mij. En ik ben er altijd eigenlijk in doorgegaan. Weet je.
Maar je bent uiteindelijk zangeres geworden.
Ja. Ja.
Maar ben je daarnaast nog blijven spelen?
Ja, ik treed eigenlijk al op vanaf mijn 10e dus.
Ja.
En daarna, weet je, ik heb koren gehad, ook in Deventer, Molukse koren. En vanuit de Molukse koor had ik mijn eerste bandje Magriep, vroeger in Deventer. Daar hebben we ook nog mee op Molukke Moeds gestaan.
Dat was heel lang geleden.
Dat is heel lang geleden, 82.
Ja.
Uit mijn hoofd was dat. Ja. Dus ik ben altijd eigenlijk bezig geweest met schrijven van muziek en liedjes maken en zingen en optredens.
Was het jouw hoofd? Noem je dat? Deed je ook nog andere dingen ernaast?
Ik heb altijd wel andere dingen ernaast gedaan. Maar dat was meer omdat dat een beetje zekerheid gaf. Omdat in de muziekbiz, de ene keer verdiende je goed en de andere keer verdiende je minder. Dus ik heb echt van alles, bijbaantjes die ik maar kan bedenken, heb ik nog ernaast gedaan. Van in de toko werken tot in zo'n one-hour super Photoshop foto's afdrukken gedaan. ik heb op een gegeven moment ook, ik heb eerst bij Candy Dulfer heb ik heel lang in de band gezeten, jarenlang. En daarna heb ik nog haar moeder geassisteerd in het management.
Ah ja.
En dat was ook een hele leuke job, want daar deden we echt alles wat.
Wat er
moest gebeuren voor Candy dan, zeg maar. Van platenpresentaties tot opnamesessies plannen, videoclips organiseren, produceren, zeg maar. Dus dat heb ik daar allemaal geleerd.
Maar kon je er toen al nog van, leven van je zangcarrière?
Ja, ik heb het altijd, of tenminste wat ik net zei, weet je, ik heb altijd wel een baantje daarnaast gehad, maar ik kon me altijd eigenlijk wel goed bedruipen. En dat baantje was altijd eigenlijk meer als een soort van, nou, voor de zekerheid heb ik dat. Heb ik in ieder geval dat vaste bedragje in de maand.
Ja.
En dat, ja.
Ja, want heb je eigenlijk een, of later misschien een professionele opleiding gedaan? Of nooit eigenlijk?
Nee, ik heb wel zanglessen en zo gevormd. Ja. Zanglessen gevolgd. En ik heb verschillende workshops heb ik gedaan. Maar ik had nog eventjes van, zal ik naar het conservatorium gaan? En daar heb ik ook wel een aantal keer rondgelopen. Omdat ik door verschillende mensen werd gevraagd of ik hen kon begeleiden tijdens hun... aanmeldingsconcert of het examenconcert. En toen voelde ik op zo'n conservatorium, dacht ik van, nou, hier ben ik niet echt op mijn plek. Dat was veel te jazzy voor me en veel te... En ik had zoiets van, nee, ik ga het op een andere manier doen. Dus en zo heb ik eigenlijk mezelf proberen te ontwikkelen. En ik heb met heel veel professionals ook gespeeld, dus daar kan je ook lekker aan optrekken. En muziek meemaken en
maar op. Op een gegeven moment ben je bij Kenny Dover gegaan. Je hebt andere dingen gedaan. Maar Kenny Dover is niet de eerste de beste. Dus dat is wel door al die dingen die je gedaan hebt, ben je toch bij haar terechtgekomen.
Ja, dat was al heel vroeg, hè? Dat was ook in 1982.
Oh.
Kenny was toen 14 jaar en ik was 18 jaar. Dat ze me belde van... zou je eens met mij mee willen doen in de kroeg in Amsterdam, hier op de Leijmaansgracht? En dat klikte gelijk. En toen was het gelijk, wat doe je morgen? En wat doe je volgende week? Candy is ook een soort zusje van mij. Weet je? We gaan al zo lang met elkaar om. Ze zegt familie. We zijn familie.
Grappig. En hoe vonden je ouders het?
Ja, geweldig. Mijn moeder had ook al gelijk zoiets van toen ik van school al kwam. Weet je, van, ik was al heel jong, had ik mijn eerste diploma. Was ik 15. Had ik mijn eerste LEAO-diploma. Nee. En ik had zoiets, ik wil gewoon met muziek bezig. Maar ja, je bent schoolplichtig. Dus ik heb allemaal nog vanuit de school nog fotografiecursus gedaan... om me aan die leerplicht te voldoen. En toen ik daar klaar mee was, toen had ik ook zoiets van... boem, ga de muziekwereld in. Dus nou ja, en toen was ik 18, zeg maar. En toen speelde ik al met Candy. Weet je, en dat is heel lang is dat zo geweest. Hebben we wel 10 jaar lang zijn we stad en land af geweest binnen buitenland...
Ja.
En daarna ben ik dus voor haar gaan werken, zeg maar achter de schermen ook.
Ja.
Ook omdat zij op een gegeven moment, wil je ook wel eens met andere mensen spelen. Dus de Funky Stuff werd, zeg maar, vervangen.
Oh ja, Funky Stuff, dat ze heet.
Oude
dat.
Funky Stuff. Ja. En,
maar naast Kenny ben je ook wel Molukse dingen gaan doen.
Ja, zeker. Dat deed ik als klein kind eigenlijk al. Weet je, toen ik opgroeide ben ik al, wat ik net zei, met de Molukse koren bezig geweest. En daar deden we ook echt de traditionele Molukse liedjes. Dus ik ken ook alle liedjes. Van zeg maar de oude traditionele liedjes heb ik allemaal geleerd. En ook dansen zijn we mee bezig geweest vroeger. Met de manaris. En dan zeiden ze ook nog van, mijn vriendinnen zeiden dan van, je moet wel een beetje op zijn Moluks, hè. Want je doet het veel te swingend. Dan stond ik zo half te swingen. Zo van, nee, je moet statig.
Alleen de handen, ja.
Ja, statig. En niet dit doen. Als je,
niet dat je
niet van die swingende bewegingen
maken. Want we zien niks meer.
Dus je bent daar van dat is van vroeger eigenlijk ook wel met de paplepel ingegoten. En ook wel door mijn oom, weet je. Die leerde ons ook de Molukse liedjes. Mm-hmm. En omdat mijn vader daar vandaan komt natuurlijk, ja... heb ik heel erg me later ook verdiept in de muziek wat van Aru komt. Mijn vader komt uit Aru, Pulau Aru, Zuidoost Maluku. Weet je, en daar heb ik dus daar echt in de muziek van Aru heb ik me geïnteresseerd en uitgezocht. En we hebben ook een groep, een muziekgroep, culturele groep, vanuit zeg maar van hier alle Anana Aru, hier in Nederland. En dat heet onze dans- en zanggroep heet Jargaria. En daar proberen we ook onze eigen cultuur, zeg maar, dan aan andere mensen te laten zien.
Ja. We gaan zo direct even naar jouw voorstelling. We gaan het hebben over voorstellen, maar we gaan eerst naar de muziek. En dat heb jij uitgekozen. En waar gaan we welk nummer is het?
Gaan we eerst... Separated Love is van Julia Loco. Vroeger Cheyenne. Eigenlijk is het van de band Cheyenne, het liedje. En... Julia Loco, ja, die heb ik heel hoog in mijn vaandel staan, zeg maar. Ik als klein meisje, zij was de zangeres toen ik heel jong was. Ik ben ook naar vele concerten van haar geweest. En zij was mijn inspiratiebron en mijn voorbeeld, zeg maar. En ja, dit liedje, Separated Love, vond ik dat vroeger zo mooi. En dat zongen we in Deventer als ik op de fiets zat met mijn vriendinnen.
Ja, ja.
Zongen we dit keihard over straat heen.
En we gaan nu luisteren.
Ja.
Studio nog steeds Suzanne Mangaar. We gaan het hebben over jouw voorstelling, Talor. Ja. Ei, ik wil mijn ei kwijt.
Ja.
Hoe kwam je erop om deze voorstelling te maken?
Ik ben al heel lang bezig eigenlijk om dingen op te schrijven, sowieso voor mezelf. En ik heb altijd zoiets gehad van later ooit, als ik groot ben,
ja,
dan zou het lijken me fantastisch om mijn eigen voorstelling te hebben. En dat is nog meer getriggerd toen ik met Delta Dua dus ook door hun werd uitgenodigd voor bepaalde rollen in bepaalde voorstellingen. Ja, en toen had ik echt zoiets van, ja, dit vind ik wel echt heel erg leuk. Ik kwam Anis op een gegeven moment tegen bij een voorstelling. We liepen allebei achter de schermen, zeg maar, bij een voorstelling in het Amsterdams, hoe heet dat, Grote Theater. Van hoe duur is de suiker, was dat toen.
Oh ja.
Daar waren we allebei gasten en daar kwam ik hem tegen. En we zagen elkaar en hij zegt, ja, ik ken jou wel. Ik zeg, ja, ik ken jou ook, maar we kennen elkaar niet persoonlijk.
Oh ja.
Meer parallel eigenlijk. En toen zei hij van, mag ik jouw telefoonnummer? Ik zeg, zo, jij bent direct. Ik zeg, dat is goed. Ik zeg, ga je me vragen dan voor iets, zei ik, weet je. En toen zei hij, Ik zeg, nou, ik zeg, zingen, oké. Okay. Ik zeg, maar acteren weet ik niet hoor. En toen gaf hij me zo'n knipoog. Hij zegt, ik denk dat het wel goed zit. En nog niet veel daarna, toen belde hij mij inderdaad op. Een halfjaartje later of zo. En toen belde hij me op van, ik hoop dat je kan. Kijk, check even je agenda. Check die dagen daarvoor. Want ik heb eigenlijk al iets geschreven met jou in mijn achterhoofd. Ik zeg, zo, druk de bouw de druk maar lekker op, weet je. Toen zei hij van, ik heb een rol voor jou in Brombeek. Huize Brombeek bestond toen een 60 jaar, geloof ik. En die hadden een stuk op maat hadden ze gevraagd of Annie's dat kon maken. En dat had Annie's gedaan. En die had een stuk geschreven. En de hoofdrol was dus Oessie Soessie Matahari Blauw. En dat was ik. En Oessie Soessie Matahari Blauw, dat was dus iemand die ging spreken op een conferentie. En die dus Indisch was, maar later erachter komt dat haar overgrootvader een Molukker was. Dus zij was de overbrugging tussen de Indo's en de Molukkers. En het moest maar eens afgelopen zijn met wrok tussen Indo's en Molukkers. Zit gewoon achter ons, we gaan die kant op. Dus dat was mijn taak op de conferentie, om te verbinden. Indo's en Molukkers samen door één deur. Maar ondertussen in mijn rol had ik ook een cateringbedrijf. En tijdens die conferentie ging ik dan een beetje ook mijn cateringbedrijf en zo een beetje aankondigen. Ja, van hey, vergeet niet mijn website, ja, Oessie Soessie Matahari Blauw.nl. Je kan daar bestellen de lekkerste risoles en lumpia. Dus dat deed ik een beetje, dat was een beetje mijn rol, serieus. Maar ook, weet je wel, een knipoog van, ja, ik sta toch op een conferentie, ik moet reclame maken voor mijn bedrijf, ja, ja. Weet je zo.
Maar dat was dus echt acteren, wat
dat
je
was
deed.
Echt
niet
acteren.
Zingen.
Ja, nee, en zingen ook wel erbij. Ja. Wel een aantal liedjes had hij ook uitgekozen daarin. Maar het was met name ook acteren.
Hoe vond
je het? Ja, heel spannend. Heel spannend, maar wel heel erg leuk. Weet je, en het, ja, het ging goed.
Ja, want het resulteert goed in Talor, in Ei.
Ja.
Maar het is een heel persoonlijk verhaal geworden.
Ja.
Vond je het niet eng eigenlijk?
Best wel, best wel. Ik heb een paar previews al mogen doen. Het grootste angst is natuurlijk, ja, wie zit er op mijn verhaal te wachten? Dat denk je als eerste, weet je. Is mijn verhaal
interessant
genoeg? Nou, en toen had ik de preview gedaan. Ik heb een paar previews gedaan. Eentje in Zwolle, in Krimpen aan de IJssel. En toen ik daar klaar mee was, ja, toen kwamen mensen ook echt wel op me af. Van, jeetje, jouw verhaal is ook mijn verhaal. Want ik vertel het verhaal over de aankomst van mijn vader in Nederland. Mijn Molukse vader, die als knielmilitair hier in Nederland terecht is gekomen. Iedereen onder de Molukkers kent iedereen het verhaal. Weet je, maar ik wil het juist ook, dat het van mij uit ook naar buiten gaat. Dat andere mensen het ook horen. En ook de Nederlandse mensen en alle andere rassen. Dat ze weten hoe de Molukkers hier in Nederland zijn gekomen. En hoe mijn vader hier naartoe is gekomen. Dat mijn vader niet eens van plan was om naar Nederland te gaan. Weet je, maar dat hij hier echt door gekomen is door de verkeerde boot te pakken.
Ja.
Weet je, en dan met uiteindelijk na een aantal jaar in Deventer terechtkomt. En dan tegen een Hollands meisje aanloopt. Met rode haren en blauwe ogen. En dat wordt zijn vrouw. En op de dag dat zij dus in verwachting blijkt te zijn, zegt hij tegen haar van, ja, nou, jij maar met mij trouwen, hè? Ja, zegt mijn moeder, is goed. Maar als Molukko vrijkomt, ga ik niet daar naartoe. Dus als je met mij gaat trouwen, weet wel, dan is jouw toekomst in Nederland.
Jeetje, ja.
Dan is jouw toekomst in Nederland. Maar dat haalde, daar tekende mijn vader ervoor. Maar dat haalde niet weg dat hij altijd met heel veel heimwee in zijn hart heeft geleefd. En dat hij zich bedonderd voelde. En dat hij, daar ga ik over vertellen.
Maar dat ook is over, heel herkenbaar.
Ja, en ook over mijn moeder. Maar mijn moeder die stond wel naast die Molukse man. Die stond wel naast die soldaat die ook trauma heeft. En, hè, dus dat samen. Dus daar vertel ik over. En dan ook, het is niet alleen maar drama hoor. Er komen ook hele leuke dingen aan bod.
Ja.
Zeg maar.
Want jouw vader komt uit Aru. In hoeverre komt Aru in die voorstelling?
Ik ga ook zingen over ik heb liedjes geschreven, bijvoorbeeld Tana Emas, die we zo meteen dan gaan horen. Daar beschrijf ik eigenlijk ook hoe mooi het daar is. Maar ik heb het in een liedje van Sting daarvoor gebruikt, Fields of Gold. En ik beschrijf dan Tana Emas, Land van Goud. En in dat liedje beschrijf ik eigenlijk de heimwee naar ons o zo mooie Aru, maar ook naar Molukko. Weet je, en daar, hoort dat, daar probeer ik in uit te leggen. Wat er ook in mijn vader ook zat, weet je, die grote heimwee.
Ja. En maar hoe vond je het om te doen? Ben je begeleid? Heb je coaching gehad? Heb je?
Ja, nu word ik ook begeleid door Nel, Lekker Tempestie van Delta Dua.
Okay.
Dus die houdt mij in de gaten, textueel ook, en die stuurt me een beetje aan, zeg maar. En ik heb net nog met Annie's geappt en die zei net ook al van, nou, waarschijnlijk ben ik wel bij de generale kom ik.
Spannend.
Dus het is heel spannend, weet je. Het is inderdaad mijn persoonlijk verhaal. Maar hoe heet dat? Het wordt leuk. Het wordt mooi.
Tuurlijk wordt het leuk.
Weet je, en ik ga mijn eigen liedjes doen, waar ik heel blij mee ben dat ik mijn eigen liedjes kan doen. En het gaat gewoon een mooie voorstelling worden.
En wanneer is de voorstelling?
eerste voorstelling is op 16 maart.
16 maart.
In het Tuitertheater in Krimpen aan de IJssel. Ja. En er zijn nog een aantal kaarten verkrijgbaar.
Oké, okay. En ja. Nog even je band, want je hebt een behoorlijke band achter jou staan. Kun je ja, een aantal mensen noemen?
Ja, de waardoor ik begeleid word, dat zijn mijn Pella's. Dat is Saye Jordan en Gerson Dakilwajir. En mijn dochter Jamuna Mullamangar, die gaat ook meedoen. Die zingt ook mee en die speelt ook ukulele.
Dus,
eigenlijk zou mijn Pella Peter Lengam zou eigenlijk mij begeleiden. Die heeft ook met mijn previews meegedaan.
Ja.
Maar die is helaas anderhalf jaar geleden overleden. Dus ga ik nu met...
Ja, deze
mijn nieuwe Pella's ook erbij. Maar
als deze voorstelling succesvol is, dan wil je meerdere voorstellingen?
Dan ga ik meerdere voorstellingen doen.
Okay.
Sowieso.
Ja.
Verschillende plekken in Nederland.
Susanna.
Oké.
Okay. Ja. Waarom is het eigenlijk één voorstelling?
Dat kwam een beetje ik had in Krimpen aan de IJssel. Was in 2022 hadden ze samen met het Krimpen en Waard Museum hadden ze vier Molukse dagen. En daar was ik voor op uitgenodigd. En toen was iemand aanwezig, een boeker van het Tuitertheater was daar aanwezig. En die kwam na afloop naar mij toe. En die zei van, zou je dan, als je klaar bent, zou je dan bij ons in het theater... Dus die nodigde me uit om daar in het theater mijn eerste voorstelling zeg maar te doen. En die zat een beetje achter mijn broek aan van, ben je al klaar? Ben je al klaar? En toen vorig jaar had weer een mailtje gekregen. En toen had ik zoiets van, nou weet je wat, ik ga er gewoon één boeken. En dan heb ik in ieder geval zelf een stok achter de deur. Dat ik 16 maart als een soort van datum zie van, oké, daar ga ik me eerst in neerzetten. En dan daarna gaan we verder.
Oké. Dus, heb je nog een website voor informatie?
Ja.
Wil je hem nog even noemen?
SusannaMangar.nl.
Oké.
www.susannamangar.nl.
Oké, nou heel veel succes.
Ja, dankjewel.
En dan kunnen zij nog kaartjes verkrijgbaar.
Er zijn
dus,
nog kaarten
als
verkrijgbaar.
Als je nog wil, dan moet je even naar die website gaan.
Is goed.
Oké. En,
van het Tuitertheater, hè? Website van het Tuitertheater.
Tuitertheater, ja. Kan ook. In Krimpen aan de IJssel.
Ja.
Maar we gaan even luisteren naar muziek van jou.
Ja.
Maar kun je het nog even uitleggen?
Ja, Tana Emas. Dat is een nummer van Sting, Fields of Gold. En daar heb ik zelf een tekst op geschreven in het Maleis. Wat eigenlijk de heimwee weergeeft naar ons land van goud, Tana Emas.
Oké. Een kijkje bij de musical in wording Koud Vuur. Opus One en musicalmakers werken samen aan de ontwikkeling van de splinternieuwe musical Koud Vuur. Het script en de eerste composities van deze musical in wording worden binnenkort met 3 leesvoorstellingen getoond aan publiek. De inspiratie van deze productie komt voort uit de ongemakkelijke driehoeksverhouding tussen de Molukken, Indonesië en Nederland. Regisseur, schrijver en vertaler Daniel Cohen van de musicalmakers, die verantwoordelijk is voor de script en de regie van Koud Vuur, komt samen met dansenproducent Maarten Vogel van Opus One in Patrilili om meer over deze musical in wording te vertellen. De audities zijn in volle gang, maar ze zijn voor bepaalde rollen nog op zoek naar acteurs met een Molukse Indische achtergrond die kunnen zingen en dansen. Dus talentvolle luisteraars, grijp je kans om het creatieve proces van het begin mee te maken. Goedenavond, beide heren. Daniel, wat zijn musicalmakers?
Nou ja, musicalmakers is eigenlijk een productiehuis, net zoals Opus One een productiehuis is. En wat ons bindt, want ik ben niet specifiek verbonden aan een van beide, is de behoefte om nieuwe Nederlandse musicals te maken. En kijk, de meeste mensen denken als ze het woord musical horen dat het allemaal luchtig amusement is. En dat is ook zeker zo en dat is ook heel fijn, maar wij geloven dat het genre musical ook serieuze verhalen kan vertellen. Serieuzere verhalen. Dat het belangrijk is ook om verhalen te vertellen die met ons Nederlanders te maken hebben. En zowel Opus One als musicalmakers vindt dat heel belangrijk. Dus ze hebben voor deze productie de koppen bij elkaar gestoken. En gezegd van laten we kijken of we over een lange periode van tijd een nieuw script, een nieuwe muziek kunnen ontwikkelen. En dat we ook onszelf de tijd gunnen om een leesvoorstelling te plannen, te kijken wat werkt en wat niet werkt, dat te herschrijven, dan na een aantal maanden een workshopvoorstelling te doen en dan weer te gaan herschrijven, tot je uiteindelijk een echte volwaardige productie hebt.
Maar je zei, je wil dus eigenlijk meer, jij ook Maarten, weer musicals met diepgang. Uh-huh. Is dat een proces van jaren geweest?
Nou ja, het is... Een musical is natuurlijk zo'n complex genre, omdat je zowel zingt als je hebt speltekst, je hebt dans. En het is alsof je een heel complex gerecht aan het koken bent. Als je het voor de eerste keer doet, moet je echt experimenteren van wat werkt nou het beste. Snuf je meer van dit en snuf je meer van dat. En je kan achter je bureautje kan je wel bepaalde dingen bedenken, maar je merkt pas of het werkt als je het voor het publiek ziet. En tot nu toe is in Nederland, anders dan in het buitenland, vaak zo dat je schrijft iets en na 4 maanden moet het al in première gaan met vele tonnen budget. En het is daarom zo fijn dat we nu de kans krijgen om het echt een lange tijd te ontwikkelen en alle kinderziektes eruit te strijken.
Ja, en Maarten, Opus One, kun je er iets meer over vertellen?
Ja, dan heb ik een heleboel uren nodig. Want we bestaan al ruim 35
minuten.
We bestaan al 35. Nee, ik kan nog veel korter. We bestaan al 35 jaar. We zijn begonnen als dansgezelschap en zijn geleidelijk in de jaren 90 hebben we veel familievoorstellingen gedaan. Dus denk even aan Jungle Book, Klokluider van de Notre Dame, dat soort voorstellingen. En uiteindelijk zijn we een jaar of 6-7 geleden in het Zonnehuis in Amsterdam Noord hier begonnen met wat meer, zeg maar, de off-Broadway musicals hier naartoe te halen. En dat is eigenlijk het genre waar Daniel net op doelde. De voorstellingen die even wat meer te vertellen hebben dan alleen grootschalig amusement, waar niks op tegen is, zorg dat het maar heel goed gedaan wordt. Maar wij willen laten zien dat musical ook meer kan zijn dan dat. En dat je er ook een bepaald engagement mee kan uitdrukken. En dat je, nou ja, een andere lichting laat zien waar eigenlijk het genre heel erg geschikt voor is. En daar komen we steeds meer achter. Waar we de eerste jaren steeds met bestaande musicals hebben gewerkt, zijn we nu langzamerhand steeds meer nieuw origineel Nederlands werk aan het maken. Want we vinden wel dat we eigenlijk ook zoveel ervaring en know-how hebben opgedaan, dat je, nou ja, dat, ik krijg ook wel de behoefte om de verhalen te vertellen die in mijn hoofd zitten. En dat is met Daniel precies hetzelfde zo. Het hoeft niet allemaal mijn idee te zijn, maar ik vind het leuk om ideeën te verzamelen waar iedereen mee bezig is.
Het grappige is dat jullie dus los van elkaar dat idee hebben. Toch? Of kennen jullie elkaar?
Nou ja, we zijn al jarenlang, denk ik, een beetje aan het vechten om het genre musical serieus te nemen. En daar vinden we elkaar. Onze paden hebben elkaar wel regelmatig gekruist in het verleden. Maar het was 2 jaar geleden dat ik met Maarten aan het bellen was. En dat hij op een gegeven moment Out of the Blue zei van, heb je nog een goed idee voor een musical? En daar is onze eerste samenwerking uit voortgekomen. De Mol, de Paradijsvogel over de Appel en Mol. En dat smaakte zo naar meer. Dat we nu met een tweede avontuur aan de gang zijn.
En daar gaan we zo direct heel uitgebreid verder. Maar hoe is dat gekomen, dat thema?
Het Maartens idee, ja. Yeah.
Ah. Ja, mijn moeder is in Indonesië opgegroeid. Dus ik heb veel van de cultuur meegekregen. Wel via omwegen, maar wel genoeg om het zo interessant te vinden. Waardoor ik eigenlijk nooit begrepen heb. Ik heb een hele fatsoenlijke middelbare schoolopleiding gehad. Maar die stopte wat betreft het geschiedenisonderwijs in 1945. Het boekje heette van Sarajevo tot Hiroshima. Dus het ging over de Eerste Oorlog, Wereldoorlog, het interbellum daartussen en de Tweede Wereldoorlog. En toen was kennelijk alles op wat aan ons verteld moest worden. En dat heeft mij eigenlijk altijd verbaasd. Maar op een gegeven moment, je bent met andere dingen bezig. En mijn grootouders waren mensen die veel konden vertellen. Mijn grootvader heeft dus echt actief in Indonesië gewerkt. En kreeg langzamerhand, weet je, toen hij er niet meer was, ook wel het idee van, god, ik heb eigenlijk best wel een heleboel vragen over wat er in die periode gebeurd is. Je komt gaandeweg natuurlijk ook steeds meer verhalen tegen dat je denkt, het is niet allemaal helemaal goed gegaan daar volgens mij. En waarom is dat zo ontzettend weggestopt?
Waar sprak jouw moeder er niet over?
Weinig. Ik heb meer contact met mijn tante daarover. Dus die is in Makassar geboren. Dus die is, mijn moeder is van 36 en mijn tante is van 49. Dus ik zit dichter bij mijn tante. En die is langer bij mijn grootouders geweest. Dus die heeft wat meer contact ook daarin. We zijn er nu wel heel erg mee bezig, maar het is moeilijk om de echte verhalen boven te krijgen. Voor mij is het belangrijk om het voor Opus One te doen. We hebben een jaar of 6-7 geleden hebben wij The Color Purple gedaan. En we hebben nu ook, we zitten in een meerjarig gesubsidieerde situatie. Dat is aan de ene kant heel prettig. En dat dwingt je ook om heel duidelijk je kernwaarden te definiëren. En een van die waarden is dat we de effecten van postkoloniaal beleid, dat we die in onze voorstellingen willen verwerken. Ja. En toen kwamen er opeens wel allemaal dingen bij elkaar. Dacht van, ik moet iets met het verhaal waarin ik het Ambonese verhaal, het Molukse verhaal, het meeste dramatiek vind hebben. Ja. Vandaar is het begonnen. En Daniel en ik hebben een voorstelling eerder gemaakt. En dat is zo goed bevallen. Ik dacht van hier moeten we wat continuïteit in gaan aanbrengen.
Maar Daniel, jij bent een enorme mengelmoes, maar je bent ook Indisch. Heeft dat ook jou getriggerd om dit hiermee
te doen? Ik heb al lang nagedacht. Ik heb wel echt even diep moeten nadenken toen Maarten me vroeg of ik dit wilde doen. Want ik vind dat zeker in deze tijd dat je echt zelf de vraag moet stellen, ben ik de juiste persoon om bepaalde verhalen te vertellen? Ja. En zeker omdat ik begreep dat het Molukse verhaal zo centraal ging staan in deze voorstelling. En ik vind niet dat je daar heel licht over moet denken. Mijn eerste reactie was, ik ben niet de juiste persoon. En toen begon ik te denken, mijn ex-schoonfamilie is gedeeltelijk Moluks. Dus ik heb daar wel heel veel jaren verhalen van gehoord. En mijn vaders familie komt van Java. En toen ik op een gegeven moment het idee kreeg van, eigenlijk moet het gaan over wat ouders doorgeven aan hun kinderen. En wat je als erfenis meekrijgt, de plezierige dingen, maar ook de trauma's. En dat was voor mij wel een sleutel waardoor ik denk, nu snap ik waar het verhaal over gaat. Okay. Zeker omdat mijn vader nogal complexe relatie heeft ten opzichte van zijn eigen achtergrond. En dat snapte ik. En vanuit dat oogpunt dacht ik, ik kan toch wel emotioneel heel goed begrijp waar het verhaal voor moet gaan.
Daar gaan we het straks over hebben, want we gaan eerst luisteren naar muziek.
Beta berlaat. Sungguh asing.
uitvoering van Bitta Belaya Jow van Susanna Rastovac. Ja? En Amir Westhoff-keus van Daniel.
Ja, past er heel erg, denk ik, bij de sfeer die we willen overbrengen. Van dat je wegzeilt van je land en toch altijd daarna blijft verlangen.
Ja, ja. Dat blijft altijd, denk ik. Nou gaan we het even over de voorstelling. Koud vuur. Eigenlijk heb je het eigenlijk al een beetje gezegd. Kun je nog een keer zeggen waar de voorstelling over gaat?
Nou, het is het verhaal van een jong stel. En hij heeft een Molukse achtergrond en zij is wit. Derde generatie is hij. En hij heeft eigenlijk altijd gezegd van, nou weet je, mijn roots, daar heb ik niet zoveel mee. Daar probeert hij eigenlijk afstand van te nemen. Maar hij heeft de laatste tijd enorm veel last van woede aanvallen. En hij weet niet waar dat vandaan komt. En sinds hij weet dat zijn vriendin zwanger is van een zoon, wordt hij steeds angstiger en denkt hij van, misschien word ik wel net zo'n boze vader als mijn vader is geweest en zijn vader is geweest. En eigenlijk door in therapie te gaan, wordt hij gedwongen om meer te duiken in zijn historie. En de grote vraag is van, waar komt woede vandaan? Wat is de pijn die daaraan ten grondslag ligt? En van daaruit opent de voorstelling zich en komen we na te weten over de historie van zijn vader en van zijn grootvader en de reis die ze gemaakt hebben. En het stelt je wel de vraag van, ja, je kan het lot van een volk heel veel jaren onder de tapijt schuiven en negeren, maar op een gegeven moment die emoties die bouwen zich op en die moeten eruit. En de vraag is wel, wat ik zei van wat geef je als ouders door aan je kinderen? Niet alleen de goede dingen, maar ook misschien de trauma's en de onderdrukte emoties. En hoe kan je ervoor zorgen dat je niet dezelfde fouten maakt als je ouders gemaakt hebben?
Ik heb wel eens gehoord van iemand die zei van dat het erfbaar is. Dat het in je DNA
zit.
Ja,
precies. Daar gaat het exact over. Ja, ja. Klopt.
Trouwens even koud vuur, de titel.
Ja.
Want ik dacht van, ik vond het bijna een negatieve lading. Maar...
Nou ja, het is voor mij eigenlijk het beeld van, kijk, woede is iets waar je denkt van, dat vlamt altijd op. Maar ik denk dat waar wij het willen hebben is over een emotie die in je sluimert. En die je kan negeren, maar die hoe dan ook op een gegeven moment weer oplaait. Ik las een heel mooi citaat van een schrijver die zei van, als je oog hebt voor wat in jou leeft, dan zal hetgene wat in jou leeft jou laten bloeien. Als je geen oog hebt voor wat in je leeft, dan zal hetgene jou vernietigen. En ik denk dat het een hele goede samenvatting is van waar deze voorstelling over gaat. Je moet bepaalde emoties moet je onder ogen zien, want dan kan je daar een stap verder mee gaan.
Ja, heel mooi gezegd. Het is een voorstelling in wording.
Ja.
Jullie zijn ook nog op zoek naar aantal spelers?
Ja, kijk, het is duidelijk een lange termijn planning. Dus we hebben een leesvoorstelling over een aantal weken. En dan zal waarschijnlijk na een half jaar een workshopvoorstelling zijn. En dan een aantal maanden de officiële voorstelling. En eigenlijk gaan we ervan uit dat we voor het hele traject mensen nodig hebben. En mensen die kunnen zingen en kunnen spelen en liefst ook kunnen dansen. En het is niet een voor de hand liggend onderwerp. Ja. En we willen ook wel echt specifiek mensen casten met de juiste achtergrond. Dus ja, we zijn nog steeds voor het hele traject op zoek naar de juiste talenten.
Ja, maar ik ben helemaal niet zo goed thuis in theater. Maar wat is een leesvoorstelling?
Nou, dat is eigenlijk dat je hebt een script geschreven en je hebt muziek gecomponeerd en je verzamelt een groep acteurs en die gaan dan met het script in de hand. Gaan ze de voorstelling spelen, maar het is nog niet met decors en niet met kostuums en niet met licht. En waarschijnlijk ook een minimale setting. Dus ze zullen misschien een beetje in en weer lopen. Maar eigenlijk is het gewoon van, nou, dit is het. En we delen het met jullie als publiek. En kijk je in de keuken. En het publiek zit daarbij en luistert ernaar. En die kan denken, oh ja, spreek mij dit aan. Of nee, ik snap dit niet. Of dit nummer duurt te lang. Of dit nummer duurt te kort. Of dat ene personage, dat vind ik niet zo helder. Dus eigenlijk is het voor ons als makers een eerste gelegenheid om te testen of dat idee, hoe ruw het nog is, of dat werkt of niet.
Ja, en ik las ook dat er een nagesprek is. Dus dan gaan jullie met het publiek.
Zeker, ja.
Maarten, ja.
Ja. Ja, het publiek betrekken we er wel bij. Omdat ik ook denk dat de mensen die het nu in de leesvoorstelling de meest pure vorm zien, dat dat ook de beste ambassadeurs zijn. Om verder te vertellen van dat die voorstelling gemaakt wordt. En niets is leuker natuurlijk om iets helemaal vanaf het begin te zien ontstaan. Dus na afloop van die leesvoorstelling, ja, gaan we zeker na gesprek aan. Ook het wordt goed geïntroduceerd. Er zijn ook QR-codes waar mensen in ieder geval ook nog een geschreven reactie kunnen achterlaten. En dat verzamelen we natuurlijk allemaal nadat die drie voorstellingen geweest zijn in Assen, Apeldoorn en in Amsterdam in april. En dan hebben we weer een volgend traject. Zoals het nu in de planning staat, gaan we dan naar een werkplaatsvoorstelling toe in maand januari 2025. En dan zal het orkest volledig zijn. En dan zijn de kostuums en het decor rudimentair, denk ik. Ja. Maar dan bouw je het eigenlijk ook productioneel. Bouw je het op alle fronten, bouw je het op.
Maar het is een hele lang voortraject. Maar de mensen die jullie zoeken, wanneer worden die erin geschoven, zeg maar?
Ja, kijk, we gaan er nu vanuit dat gewoon per fase mensen bij elkaar zoeken. Je kan ook niet tegen iemand vragen van, wil jij je 2 jaar lang committeren aan dit project? Ja. Je hoopt natuurlijk van wel, maar dat zal waarschijnlijk ook anders zijn. En de leesvoorstelling is ook kleiner van schaal dan bijvoorbeeld de workshopvoorstelling zou zijn.
Hmm. En soms kan misschien gebeuren dat sommige rollen die we nu in het originele script hebben staan er helemaal niet in zit, of dat er hele andere rollen bijgeschreven worden. Dus dat je eigenlijk, je bent continu wel in productie om dit verder te vervolmaken. Ja, ja. Dus dat in wording is dan mooier.
Maar is het dan, maar kan het niet zo zijn, want jullie hebben het natuurlijk vaker gedaan, mensen zeggen, wat je nou hebt gemaakt, echt, je bakt er helemaal niets van.
Nou, gelukkig was dat.
Maar op.
Zeker, dat is wel zo. Kijk, bij onze vorige productie, De Molen Paradijsvogel, we hebben ook diezelfde fasering gedaan. En gelukkig was wel iedereen, bijna iedereen, die zei van wat een leuk project. Maar we hadden zoveel aan de feedback. Bijvoorbeeld in de vorige voorstelling was er 1 personage wat doodging. En door reactie uit het publiek zei ze van, nee, maar we zijn juist zo betrokken bij hem. Hij moet degene zijn die overleeft. En het grappige is dat je elke keer denkt van, ja, maar nu weten we zeker hoe de voorstelling in elkaar zit. En dan hoor je die feedback, denk je van, nee, ze hebben gelijk. Dus toen pas viel dat kwartje. Dus je hebt er gewoon heel veel aan om met het publiek te praten.
Eigenlijk is het niet zo dat wij dat met z'n tweeën bedacht hebben. In Londen en in New York is dit het standaardproces waarin voorstellingen tot stand komen. Voorstellingen die wij de afgelopen jaren hebben gedaan. Ja. Van Home of Facet of Spring Awakening recent nog. Die hebben een incubatietijd gehad van soms 6-7 jaar. Weet je wat dat gaat dan?
Incubatietijd? Nog even, want we zijn alweer aan het eind van het gesprek. Waar kunnen de mensen zich aanmelden? En wie hebben jullie trouwens nog nodig?
Nou, we zijn altijd wel op zoek naar vooral acteurs. Zeg maar acteurs van zo rond eind 20, begin 30. Die kunnen zingen, spelen en liefst ook gitaar spelen. Nou ja, alle Molukkers kunnen gitaar spelen, toch? Zo, kijk, dat is wel het voordeel van het project van alle Molukkers maken muziek. Dus dat scheelt wel. Dus dat zou heel fijn zijn. En verder eigenlijk iedereen met een Indische of Molukse achtergrond die zich hierdoor aangesproken voelt. En is het niet voor deze keer, dan is het misschien voor de toekomst wel zo.
Maar is er dan een website of zo? Of waar kunnen ze zich opgeven?
Kunnen zich opgeven bij info@musicalmakers.nl.
Dus info@musicalmakers.nl.
Ja.
En dat gaat vanaf nu in. Daar kunnen nu al mensen reageren.
Ja hoor, we zijn al zelf in onze eigen contacten zijn we al een aantal rollen aan het bezetten. Dus we zijn er al mee begonnen. Maar we merken wel dat het om echt de specifiek goede mensen te krijgen voor de rollen die we op het oog hebben. We moeten gewoon even door blijven zoeken nog.
Maar 12, wanneer was het ook in Amsterdam? 12.
Nee, dat is 15 april.
Maandag 15 april. De leesvoorstelling in Neervaart.
Ja. En daarvoor in Apeldoorn en daarna nog eentje in Assen. Okay. Werk het alfabetisch af. We doen nu alle A's. Ja. Apeldoorn en Amsterdam.
Ja, en straks dat is Zwolle.
Zwolle is al jaren.
Nou, hartstikke bedankt, heren. En Jacqueline en ik komen naar de leesvoorstelling in Neervaart.
Heel
toch,
leuk. Heel benieuwd naar jullie reacties.
Het is nu tijd voor tips. Filmvertoning en talkshow Nusa Ina op zondag 7 april. Welkom Museum Maluku en Museum Sophia Hof je graag bij de screening van de documentaire Nusa Ina van regisseur Anne-Jan Sibrandi. De korte film speelt zich af in in rondom Louis Tamaela, zoon van een prominente, inmiddels overleden Molukse knielmilitair, die in 1962 met zijn gezin naar Nederland kwam en nooit meer terugkeerde naar huis. Het belicht de persoonlijke impact van deze pijnlijke geschiedenis op Louis en vertelt het verhaal over ontworteling, strijd en verlangen naar het moedereiland. Tickets €15 in Museum Sophiahof in Den Haag. Theater Madua, het persoonlijke, Molukse persoonlijk verhaal van binnen naar buiten gebracht. Een theatervoorstelling Iedereen Potjo Potjo staat symbool voor de verbinding van de emoties van de verschillende Molukse generaties. En naar de Molukse dans waarin de liefde en geborgenheid wordt gedeeld. En dat is te zien 9 maart Den Bosch, 24 maart Geleen, 13 april Culemborg en 21 april in Hoogeveen. Tentoonstelling Imagine Home met Gerald Saïa tot en met 2 juli. En dat is in het Noord-Brabants Museum. Thuis is meer dan een huis, want wat betekent thuis als je gedwongen ontheemd bent? Beeldend kunstenaar Gerald Saïa en anderen reflecteren in hun werk op deze vraag. Dus te zien in het Noord-Brabants Museum, Gerald Saïa, tot en met 2 juni. En Oma Jo vertelt, en dat is tot en met 24 maart door Stichting Sinar Maluku, organiseert een gezellige middag vol verhalen, film, liedjes en lekker eten voor alle kinderen vanaf 5 jaar. Met vertellingen van Oma Jo Nelle Katampessi en muzikale bijdragen van gitarist Wim Lowy en percussionist Bart Fermi. Dus 24 maart, Sinar Maluku. En je luistert naar Ode aan de Podiumkunsten. Susanna Mangaar, Maarten Voogd en Daniel Cohen. Bedankt voor de komst naar de studio. Patrouille werd gemaakt door Tony Maaier en Jacqueline Forst. Achter de knop Edmund Vrede. Volgende week is het programma Bunkers. En Patrouille is weer op eerste paasdag 31 maart. Hè? Nou, tot horas. Amato. Amato.